Zo. Goedemorgen allemaal. Het was al een vrij heftig begin, moet ik eerlijk zeggen. En ja, dat voelt dan wel bijzonder om hier zo te staan. Want wat ik ga delen is nou niet het meest vrolijkste stukje uit de Bijbel. En ook niet gezegd tegen de meest vrolijke persoon in de Bijbel, Ezechiël. En dan als je dat dan zo net hoort, en ik zie jullie ook zo staan, dat vind ik heel mooi, hand in hand. Hoe ga ik dit beginnen? Hoe ga ik dit aanvangen? En voor mij is het een stukje wat God echt op mijn hart gelegd heeft, al een tijd geleden. En dat kwam weer boven tijdens de voorbereiding van deze preek. En toen dacht ik van, wij zeggen heel vaak het Oude Testament, ja, zeker Ezechiël, Jeremia zijn heel moeilijk om te lezen. En dat is ook zo. Het is niet het meest populaire om te lezen en het is niet het meest fijne om te lezen. Maar ik geloof dat, zoals heel veel mensen zeggen, als Jezus spreekt in het Nieuwe Testament, ga ik luisteren, dan wil ik horen wat hij te zeggen heeft. Want dan spreekt hij echt en dan moet ik dat opzuigen in mezelf. Geldt het ook voor als God spreekt en dat doet hij hier. En ik wil dat stukje even met jullie lezen. Het is een klein stukje. Ik heb hem niet op de beamer, maar ik denk dat jullie daar wel kunnen luisteren. Ezechiël 14 vanaf vers 12 en er staat boven het lot van Jeruzalem. De Heer richtte zich tot mij. Stel, mensenkind, dat een heel land tegen mij zondigt door mij ontrouw te worden. En ik treed tegen dat land op. Ik maak het brood dat het volk staande houdt schaars, zodat het honger lijdt en ik roei mens en dier uit. En stel dat de volgende drie mannen in dat land wonen. Noach, Daniel en Job. Dan zullen zij met hun rechtvaardigheid alleen zichzelf redden, spreekt de Heer. Stel dat ik dat land aan de wilde dieren prijsgeef, zodat het ontvolk raakt en een woestenij wordt waaruit angst voor die dieren niemand erheen durft te trekken. En stel dat die drie mannen, Noach, Daniel en Job, daar wonen. Dan geldt, zo waar ik leef, het volgende, spreekt God. Zelfs hun zonen en dochters kunnen ze niet redden, alleen zijzelf worden gered en het land wordt een woestenij. Of als ik het land te prooi geef aan geweld en zeg dat er een zwaard in het land moet rondgaan om mensen die eruit te roeien. En dat die drie mannen, Noach, Daniel en Job, daar wonen. Dan geldt, zo waar ik leef, het volgende, spreekt God. Zelfs hun zonen en dochters kunnen ze niet redden, alleen ze zelf worden gered. Of ik stuur in mijn dodelijke woede de pest naar het land om mensen die eruit te roeien. En Noach, Daniel en Job wonen daar. Dan geldt, zo waar ik leef, het volgende, spreekt God de Heer. Niet één zoon of één dochter zullen ze kunnen redden. Hun rechtvaardigheid redt alleen hen zelf. En terwijl ik dit de eerste keer las, viel mij niet eens zozeer de hardheid van de woorden op, maar meer de drie namen. Noach, Daniel en Job. Waarom heeft God die hun als voorbeeld gegeven? En ik geloof als God iets zegt, dat hij dat niet zonder reden doet. Hij had ook drie anderen kunnen kiezen, maar hij kiest deze drie. En in dat verhaal zegt hij dus dat die kinderen van Noach, Daniel en Job niet gered kunnen worden door de rechtvaardigheid van hun vader of door hun ouders, maar enkel alleen door hun eigen rechtvaardigheid. En dus zat ik na te denken van, wat wil God nou zeggen door deze drie personen heen? En toen moest ik beginnen uiteraard met Noach. Ik denk, ik ga eens het verhaal lezen gewoon van Noach. En dan ben ik begonnen in Genesis 6 over hoe Noach leefde en hoe hij omging met zijn kinderen. Nou, er staat niet superveel informatie in, maar er staat wel genoeg in. En ik geloof als je leest met dat God iets op je hart legt, dat er ook dingen geopenbaard worden. En ik zag dat Noach leefde voor God als enige op de hele aarde. Staat er in Genesis 6. Hij was de enige die rechtvaardig leefde voor God. En hij had drie kinderen. Sem, Gam en Jafet. Als het goed is weten de tieners dat nog van de twee weken geleden. Hoop ik. En die drie kinderen die waren getrouwd. Stond er ook. Ze hadden allemaal een vrouw. En Noach die werd geroepen door God om een ark te bouwen. Nou, dat verhaal kent iedereen wel. Een ark waar al de diertjes samenkomen. En jammer dat die twee muggen ook daar natuurlijk nog op zaten. Maar goed, voor de rest, geen probleem. Ja. En ik zag dat zo voor me. Dat stel je ervoor dat mijn vader geroepen zou worden tot het bouwen van een ark. Achter in zijn tuintje in Nijkerk. Nou, ik denk niet dat past. Maar goed, stel je voor dat zou kunnen. En hij ging dat doen. En ongeveer is hij daar, Noach is daar ongeveer 80 jaar mee bezig geweest, denken ze. Helemaal precieze cijfers zijn er volgens mij niet, maar goed. Laten we uitgaan dat het 80 jaar is. Dan zou mijn vader dus 80 jaar met die boot bezig zijn geweest. En denk ik, ja, Ik denk dat ik mijn vader knettergek had verklaard als hij dat ging doen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat is volgens mij niet in mijn ogen iets wat God dan van je vraagt. En toch deed hij het, omdat hij als rechtvaardigde luisterde naar God. En hij had zoveel vertrouwen in God dat hij dus 80 jaar bezig was met iets te bouwen. Waarvan wij eigenlijk iedereen zou zeggen, knettergek, je moet het niet doen. Waarom zou je dit doen? En toen moest ik denken, hoe vertrouw ik op God als hij me wat vraagt? Of ben ik soms dan ook, nou ja, denken mensen dat ik dan knettergek ben? En durf ik dat dan doen? En toen moest ik denken aan een verhaal wat ik afgelopen vrijdag heb mee mogen maken. Ik ben vrijdag met een stichting van Wim Holderbach mee geweest naar Amsterdam. Naar de Belmer en naar de Wallen. Om daar te zien hoe het woord van God daar heel krachtig werkt. En dat was echt heel bijzonder. Als je kijkt, je moet er echt doorheen kijken door de ellende en door het verdriet en alle criminaliteit heen. En dan zie je daar zulke mooie dingen. In de Belmer bijvoorbeeld wist ik helemaal niet, maar er zijn ongeveer 150 kerken. Wist ik niet. Maar het is daar ongelooflijk aan het groeien, het woord van God. En als je dan de mensen die we daar gesproken hebben ziet, hoeveel passen die voor Jezus hebben. En hoeveel vertrouwen die hebben in het woord wat God hen gegeven heeft. Dat is, vond ik echt, nou ja, voor mezelf echt een eye-opener, denk ik van hier kan ik zoveel van leren. En we hebben daar, tweede deel van de ochtend hebben we daar een vrouw mogen ontmoeten. Misschien kennen jullie haar wel, Regina McNeck. Sommigen misschien een bekende naam. Maar zij leidt een voedselbank. Niet de voedselbank, maar een voedselbank in Amsterdam, in de Belmer. En zij onderhoudt ongeveer 700 gezinnen. Dat is echt, ja, echt veel. En wij waren daar en ze begon haar verhaal te vertellen. En ja, ik weet niet, we waren met 13 personen, 12 mannen. 11 mannen en 2 vrouwen. Nou, al die mannen hielden het niet droog, kan ik je vertellen van dat verhaal. Dat was zo bijzonder. Zij begon haar verhaal te vertellen met dat zij opgegroeid is wel als christen. Zij is Surinaams en ze heeft ook nog wel roots in Curaçao. Dus ze komt uit die contraien daar en ze is ook echt christelijk opgevoed. En ze begon te vertellen met het feit, ik geloof het wel in God. En alles ging gewoon normaal, ging voorspoedig. En op een gegeven moment raakte ze zwanger. En ze ging voor de controle naar het ziekenhuis. En tijdens de controle moest ze in één keer opgenomen worden. Ze moest geopereerd worden, want ze zagen iets wat niet goed was. Ze zeggen, nou ja, dat... Ja. Ze zeggen, ja, ik voel me goed, maar goed, als dat zo is, dan is dat zo. En ze zagen namelijk op de scan, tenminste dachten ze zien, dat de baby buiten de baarmoeder aan het opgroeien was. Dus het moest direct geopereerd worden. Bleek achteraf dat het een kieste was, dat het helemaal niet de baby was. Dus hebben geopereerd. Toen ze erachter kwamen, hebben ze dat geprobeerd dicht te maken, weer te verstoppen eigenlijk. En gewoon net te doen alsof het er niet is. Kindje is doodgeboren. Echt verschrikkelijk verhaal. En de artsen hebben gewoon eigenlijk gedaan alsof het niet gebeurd is. En dat is zo'n bijzonder verhaal. Zij was echt onder narcose. Ze was zo verdwaasd dat ze gewoon heel veel dingen niet weet. Maar ze zegt, ik weet dat mijn kindje wel geboren is. Alleen, zegt, dat was zo ongelooflijk heftig. Nou, vervolgens heeft ze rechtszaak aangespannen. Maar goed, ze zegt, joh, dat win je allemaal niet. Dus ik had er allemaal gezin, heb ik niet gedaan. Maar op een gegeven moment pijn in de buik. En zeg, ja, dat was echt ondraaglijk. Dus ze is naar het ziekenhuis gegaan. Bleek nou, tijdens de operatie hebben de artsen vergeten wat watten, zo wat ze gebruikten, uit haar lichaam te halen. Die zijn dus ontstoken. Waardoor ze dus gewoon echt de zenuwen waren geraakt. Er was iets in de ruggenmerg wat niet goed was. Daardoor is ze verlamd geworden. Is ze in een rolstoel terechtgekomen. En dan denk je, wat? Als ik mij dat overkomen, hoeveel vertrouwen zou dan nog God hebben? En zij ging maar door. Ze zei van, nee Heer, ik leg mijn handen in u. En ik geloof dat u leeft. En als u er echt bent, dan gaat u zorgen dat ik uit deze rolstoel opsta. Toen is ze vervolgens naar een dienst gegaan, een genezingsdienst. En ze zegt, ik was er heel vroeg, zei ze. Ik was er nog voordat überhaupt er iemand was. Alleen wat medewerkers, zeg maar. Ik ging gewoon zitten in die stoel. Ze zegt, helemaal vooraan. Ze zegt, ik ga genezen worden vanavond. En ze zegt, ik voelde een soort gepor achter in de stoel. En ze zegt, joh, wat zit er achter me? En ze keek achterom, maar er zat helemaal niemand. En maar ze voelde het echt hier ook. En nou, zo van ga opstaan. Dat gevoel. Dus toen stond ze op. En zei, hey, ik ben genezen. Dus voordat de genezing begon, was ze dus al genezen. Behalve het feit dat ze nog krom liep, omdat er één ruggenwervel ontbrak. Dus dat scheelde 7 centimeter. Dus ze liep zo krom. Maar voor de rest had ze geen pijn meer. Ze zegt, nou, dit is. Dus voor haar was het echt een openbaring van, hey, God is er dus echt voor mij. Vervolgens heeft God tot haar gesproken van, je gaat naar Amerika. Nou, is ze maar gegaan. Is ze daarna een of andere, nou, er was een ongelooflijke opwekking in Florida. Ze noemde dat Florida, noemde zij dat. Was ontzettend dat leuk mens. Maar er is ze heen gegaan. En er ging een hele beroemde voorganger ging ervoor. En tijdens de aanbidding stopte hij de aanbidding. Hij zegt, die vrouw die helemaal achterin zat daar in het groen, dat was zij dus. Jij moet hier komen. Je moet meekomen. Ze haalden er 8 man vanuit het podium, stonden direct voor de neus. Die tilden erop en die brachten de zoon naar voren. En ze zegt, jij gaat met mij meelopen de hele dienst. Hij zegt, hoe kan dat nou, weet je wel? Nou ja, het zal, was heel bijzonder. En ja, zegt die voorganger achteraf, zegt, ja, ik zag om jou heen echt een licht. Alsof zo van, nou, jij hebt iets bijzonders, jij hebt iets speciaals. En dus zij zei, dit is een ervaring, dit maak je nooit meer mee. Dus, en toen is ze weggegaan en ze was er samen met die vriendin. En ze liepen naar buiten toe en die vriendin die kijkt eraan. Hey, je loopt krom, alleen dan nu de andere kant op. Dus ze had iets, ja, nou, ik voel eigenlijk ook niks meer. Dus had ze die verhoging van 7 centimeter, als ze in de schoenen zitten om toch recht te lopen, had ze eruit gehaald en toen stond ze weer kaarsrecht. En toen is ze naar huis gegaan en heeft ze gezegd tegen God, alles wat u van me vraagt, ga ik doen voor u. Alles. Ik stel me al vertrouwen helemaal in u. Net zoals Noach dat doet, ik ga dat gewoon aan u geven, mijn hele leven. Toen kreeg ze 3 keer achter elkaar dezelfde droom. Dan zag ze zichzelf in de auto en dan was op een plek waar heel veel zwervers en bedelaars waren en verslaafden. Dan haalden ze de pannetjes uit de auto en dan ging ze koken en eten delen. Dus toen vroeg ze aan de man, ja, die droom, wat moet ik hiermee? Ja, zegt die man, heb je al vaker 3 keer dezelfde droom gehad? Nee, dat nog niet. Nou, dan moet je er denk ik wat mee doen. Dus ja, zij zegt, oké, dan ga ik het doen. Als dit is wat God van me vraagt, dan ga ik het doen. Dus zij is in de auto gestapt met de potjes en de pannetjes. Ze is de zeedijk opgereden en toen herkende ze de plek uit de droom. Zeg, hier is het. Dus het heeft ze eten uitgedeeld. En ze zei, de allereerste man die voor me stond, die gaf ik eten. En die spreidde zo daarom uit, oh, en nu ga je zeker ook voor me bidden, zei hij. Dan zeg ik, ja, toen moest ik wel, zei ze. Dus toen wist ze gewoon, dit is mijn roeping. Hier ben ik voor gemaakt. En toen is ze dat begonnen. Ze is begonnen met dat eten delen. Gewoon daar op de dijk. En gewoon mensen, er kwamen steeds meer mensen bij. Tot op een gegeven moment zat ze 's avonds thuis. En toen ging de deurbel. Belde iemand aan. Er stond een vrouw met 3 jonge kinderen. Helemaal niks, geen eten, niks. Dus ze zei, ja, wat moet ik doen? Maar ja, goed, kom maar binnen. Dus had ze binnengehaald, eten gegeven, eten meegegeven. En vrouw helemaal blij. En langzamerhand kreeg ze de lever op de rit. Dus dat ging helemaal goed. En vervolgens inderdaad ging er weer de deurbel. Stond er een vrouw met 5 kinderen op de stoep. Die had gehoord van die andere vrouw, van joh, je moet naar haar toe. Zij helpt jou. En op een gegeven moment zei ze, er was op een hoogtepunt, had ik ongeveer 200 mensen in huis. Die in en uit liepen voor eten, drinken. Ze zegt, mijn hele huis was zo'n 1 grote chaos. Alles was vernield. Alles was kapot. Zeg maar ja, dit is wat God van me vroeg. Ik denk, dat is een offer wat je moet brengen. Ik denk, dat is, als je zoveel vertrouwen hebt in God, dat hij zegt, dit ga je doen. En dat je het gewoon klakkeloos overneemt en gewoon doet. Dat vind ik zo bijzonder. Maar goed, dat kon zo natuurlijk niet doorgaan. Hè? Dat was duidelijk. Dus toen heeft ze gebeden ook echt voor een ruimte. Die heeft ze gekregen. Daar heeft ze voedsel uit mogen delen. Er kwamen vrijwilligers bij. Er kwamen mensen die haar verzagen ook van eten. En ze zegt, nou, het groeide van 200 naar 300 naar 400. En op een gegeven moment zei ze, hadden we 1000 gezinnen binnen die afhankelijk waren van ons. En toen op een gegeven moment zei ze, toen gebeurde er weer wat. Toen kwamen er 3 mannen die wouden als vrijwilliger meehelpen bij de voedselbank. En zei, joh, wij willen gewoon ook zoiets beginnen, maar we willen van jou leren hoe het gaat. Ze zei, nou, dat is goed, zeg maar, ik geloof in Jezus en ik geloof alles wat Jezus tegen mij zegt, dat doe ik en ik doe niks buiten hem om. Ja, nou ja, goed, dat konden ze dan wel, nou, dat accepteerden ze dan wel. Dus zij is daar aan de slag gegaan en met die mannen ook. En op een gegeven moment moest ze weg, want ze moest naar Suriname. Haar moeder werd heel ernstig ziek. En er is ze naartoe gegaan. En toen ze terugkwam, bleek dus dat die drie mannen namens de gemeente Amsterdam een eigen voedselbank zijn begonnen. De VBA heet dat, Voedselbank Amsterdam. Daar hebben ze heel veel van in Amsterdam, alle wijken. Ze zegt maar, omdat ik de voedselbank was eigenlijk, hun hebben het eigenlijk overgenomen, dus al mijn spullen hebben ze ook meegenomen. Ze zegt, ik stond met lege handen. Ze had helemaal niks meer. Ze zegt, alles wat God aan mij doorgegeven had, het vertrouwen wat ik aan God gegeven had, en wat God zei, dat moet ik doen, ik was het in één keer helemaal kwijt. Alles. Nou, ze zegt, ja, toen ben ik naar huis gegaan. En ja, dan, wat doe je dan? Je hebt niks meer. Eigenlijk, je levensmissie is klaar voor je gevoel. En ik ben me thuis op de bank gaan zitten. En ja, gewoon mijn leven weer een beetje opgeprobeerd te pakken. Tot op een gegeven moment de deurbel ging. Stonden weer mensen die bij haar kwamen. Altijd van, ja, we zitten nu wel bij de voedselbank. Maar ja, die mensen zijn niet zo aardig. En die mensen hebben geen hart voor ons. En jij bent altijd blij voor ons. En we willen gewoon weer dat jij ons eten gaat geven. Ja, zegt ze, ik heb helemaal niks meer. Ik bedoel, hoe ga ik dit doen? Maar goed, toch weer begonnen. Toch weer gebeden tot God. Nou, Heer, ik geloof nog steeds dat dit mijn roeping is. Toen is ze weer opnieuw begonnen eigenlijk. Vanuit helemaal niets. Ze had ongeveer 40.000, 50.000 euro in de eerste voedselbank gestoken. Was allemaal kwijt. Moest ze helemaal opnieuw beginnen. En dat is weer gaan lopen. Ze heeft via een bakker, via die ze kende, die heeft gezegd, oh, je mag van mij, ik heb weer een ruimte, die mag jij huren. Of die mag je niet huren, je mag gewoon gebruiken. Het is in een ruimte terechtgekomen. Ze heeft weer mensen om haar heen gekregen die haar hielpen. Ze heeft gewoon voedsel gekregen weer van allerlei kanten. En nu heeft ze dus naast de voedselbank Amsterdam, heeft zij dus ook een voedselbank waar ze nu dus ongeveer 700 gezinnen van voedsel voorziet. En dan denk ik, wauw, dat is toch een ongelooflijk gaaf verhaal, hè? Ja. En het mooie was, haar dochter, die zat er ook bij. En haar dochter, die is nu ook, ja, die doet hem ook met heel veel evenementen, doet ze allerlei bekende voorgangers ook gewoon in de watten leggen in ieder geval en zorgen dat ze het goed hebben. Maar die zat erbij. En er was één vraag uit onze groep en die vroeg aan die dochter van, dit moet jullie ook echt wat gekost hebben. Dat kan niet anders. Als je kind bent, ze had drie kinderen. Als je kind bent van zo'n moeder die 200 mensen over de vloer heeft, dat kan niet anders dat het je gekost heeft. Ja, zegt ze, dat klopt. Zeg, als die mensen kwamen, zaten wij boven in een kamertje met z'n drieën. Zegt, en was dat leuk? Nee, was niet altijd leuk. Maar ik zag aan mijn moeder dat dit haar passie was, dat dit haar weg was en dat God dit op haar leven gelegd had. En denk ik, dat is nou vertrouwen. En als je het dan over Noach hebt, over zijn kinderen. Want er staat niet heel veel over. Maar wat er wel staat, is dat die kinderen na die 80 jaar samen met Noach in die boot stapten. En ik denk, als ik mijn vader dat zie doen en die denkt, mijn vader is krankzinnig en die stapt die boot, dan denk ik, pa, je gaat je gang maar. Maar ik blijf hier. En ik kan me voorstellen dat onderweg die kinderen misschien ook wel iets gedacht hebben van, nou, is niet voor mij, pa is knettergek en hebben ze getrouwd. Dus ze komen ook in een schoolfamilie terecht. En die hebben ook misschien gezegd, nou, waar jouw vader mee bezig is, ik weet het allemaal niet, maar daar wil ik niks mee te voldoen hebben. Hij zal heel veel te beduren gehad hebben en die kinderen ook. En ik geloof dat er misschien ook wel momenten zijn dat die kinderen het niet geloofden wat Noach deed. En dat is voor mij een bemoediging. Ja, als je kinderen bijvoorbeeld die niet geloofd zijn of familieleden die niet gelovig zijn, uiteindelijk aan jouw echtheid gaan mensen zien, gaan kinderen zien dat jij bij God hoort. En dan gaan ze uiteindelijk ook die keuze maken. En daar ben ik echt van overtuigd. Als jij dat vertrouwen wat God jou geeft uitstraalt, laat zien, dan gaat dat gebeuren. En een van de dingen die me wel opviel bij dat verhaal, ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar Noach mocht er dus in, zijn kinderen mochten erin en die vrouwen mochten erin. Maar er was geen plek voor schoonouders. Dus ik weet niet of dat expres was. Maar dus dat is iets, daar mogen jullie zelf een conclusie over trekken. Maar het viel mij in ieder geval op. Dus, dat is even wat mij wat even tussendoor even opviel. Dus, Maar het was voor mij inderdaad iets. Kijk, wij hopen dit najaar, dit jaar dus nog eigenlijk een klein kindje op te halen in China. Dat is wel ons verlangen en we hebben ook het geloof en het vertrouwen dat dat gaat gebeuren. Nou, dan hopen we zelf ook nog een kindje krijgen. Dus als wij kinderen hebben, hoop ik ook echt dat ik iets mag laten zien dat God mij gegeven heeft. Want ik ben ook gewoon aan het worstelen. Ik bedoel, ik heb eigenlijk niet eens fatsoenlijk werk, dus kun je nagaan. En dat ik dan iets mag laten zien, nou ja, dat is niet waar, maar dat ik iets mag laten zien wat God in mijn leven doet, wat hij aan mij gegeven heeft en waar ik vol van mag gaan. En het mooie als ik die regie nog eens hoor, alles legt ze bij God neer. Alles, en dat wil ik ook. Ik wil gewoon op kunnen vertrouwen dat wat God zegt, dat hij dat ook waarmaakt. Er was een moment, zei ze, het was 4 uur 's middags, we kregen om 5 uur, kregen we 30 man te eten. We hadden niks, helemaal niks. En die werknemers of de medewerkers, die zaten een beetje te morren onderling. Van, ja, 4 uur en weet je wel, gaat het nog lukken? En ik zou dan ook denken, van, ja, gaat het nog wel lukken? Of nou, misschien moeten we eens gaan bidden. Zij niet, zij werd boos. Boos op die vrijwilliger, zegt, joh, je moet goed luisteren. God heeft het gegeven, God zal voorzien. Punt. Ik weet 100% zeker dat wij straks om 5 uur gewoon een maaltijd voor onze neus hebben staan. Nou, een half uur later reden een vrachtwagen vol met eten. Zo. Ze zegt, en is het toeval? Nee, dit is wat God mij gegeven heeft. Dit is vertrouwen in mijn God, zegt ze. En dat vond ik zo gaaf. En denk ik, van dat is iets wat ik ook echt aan mijn kinderen of aan mijn familie, mijn jongste zusje gelooft ook niet, wil laten zien de echtheid van wie Jezus is. En dat is de vraag van ons ook. Van, joh, als je kinderen hebt, als je familieleden hebt die niet geloven, hoe laten wij aan hun zien dat wij bij God horen? En dan denk ik, ja, hele goeie. Voor mij is het best van een zoektocht. Ik weet niet wat het voor jullie is. Maar heel vaak zitten we natuurlijk een beetje in ons luxe wereldje, doen we ons dingetje. En Gods stem verstaan, ja, dat is iets wat we wel hopen. Maar het gebeurt niet heel vaak om maar zo te zeggen, we gaan maar door. En denk ik van, als God mij om een radicale keuze vraagt, of me Jan, of wie dan ook, zijn we dan bereid om dat te doen? En dat is een vraag die we ons allemaal zelf af moeten stellen, denk ik. Als God ons roept, zijn we bereid om die stap dan te nemen om zijn weg te gaan? En uiteindelijk is het ook nog zo dat misschien mensen je gek verklaren. En misschien dat je uitgescholden wordt. Of misschien dat je een buitenbeentje wordt. Maar uiteindelijk ben jij wel degene die gered wordt. En natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen redden. Alleen dat is niet onze verantwoordelijkheid uiteindelijk. Want wij gaan er niet voor zorgen dat ze bij God komen. Dat doet God zelf. God opent deuren en God sluit deuren. En dat is hetzelfde met de ark. Noach sloot de ark niet, dat deed God zelf. En misschien stonden heel veel mensen nog op die ark te rammen. Hè? Van laat ons binnen. Want als je het water tot aan je enkels en vervolgens aan je knieën staat. En vervolgens aan je lippen, dan... En je ziet die grote ark die blijft drijven. Of denkt van, nou, dit is stabiel, hier kan ik in overleven. Ik geloof dat er best heel veel mensen daar stonden van, laat ons ook binnen. En misschien had Noach ook eens iets, ja, ik wil ze ook graag binnen laten. Nee, God had gezegd, nee jongens, ik sluit die deur. Dus het is niet onze verantwoordelijkheid, dat is Gods verantwoordelijkheid. En dat vind ik zo mooi in dit verhaal. Ga voor God. Spreek je vertrouwen in hem uit. En dan bereid je ook die mensen die God op je pad brengt. Daar ben ik van overtuigd. En dat was ook zo'n mooi verhaal van Regine. Die zei, was er ook een vrouw. En die wou ook meehelpen. En die had het alleen maar over karma en dat soort dingen. En ze zei van, ja, uitgelegd, nee, we zijn christelijk. En we willen, ik heb Jezus in mijn hart gesloten en ik wil dat uitdragen. En nee, was helemaal op tegen. En uiteindelijk zat ze op de bank en... Toen zei God tegen haar van, jij gaat haar bij mij brengen, die vrouw. En dan ben ik geneigd om te zeggen, oké, dan gaan we samen gaan we bidden, weet je. Of Jezus ook jouw redder wil zijn. Nee, ze ging voor die vrouw staan en ze zei, jij gaat vandaag Jezus aannemen. Dat vond ik zo mooi. Dan denk ik, van, hoe krachtig is het om daar gewoon op te gaan staan? Jongens, als God iets zegt, dan sta op dat woord. Sta gewoon inderdaad op dat woord van God. Vertrouw me gewoon in alles wat hij zegt. Ook al klinkt het soms misschien ontzettend krankzinnig. Laten we het zo maar zeggen. Maar goed, dat was Noach. Vervolgens hebben we natuurlijk nog twee anderen, Daniel en Job. Nou, ik zal de volgorde van Bijbelverhalen doen. Dat is, dan was Job is de volgende. Job staat ook niet zo heel veel over bekend over zijn kinderen. In hoofdstuk 1 staat er het een en ander over. Er staat dat hij 7 zonen en 3 dochters had. En Job was net zoals Noach een rechtschapen, een rechtvaardige man. Die dus leefde voor God. En Job die had de gewoonte dat als zijn kinderen uitgingen, zoals Charlotte een keer uitgaat, dat hij dan, oh, niet hoor ik, Emily dan. Op het moment dat ze uitgingen, dat ze dan de volgende dag, hij zei, kom, dan gaan we een offer brengen aan God, of misschien heb je wel wat verkeerd gedaan. Kan maar zo. En nou, dan slachtte hij een bokje of zo en dan droogde hij dat op en dan voor vergeving van de zonde. Nou ja, bokjeslag hoeven we gelukkig niet meer te doen. Ik denk dat we in deze tijd heel veel problemen krijgen als we het wel gaan doen. Maar goed, dat hoeft gelukkig niet meer, want laat we eerlijk zijn, Jezus is het lam wat voor ons geslacht is. Dus dat offeren van bokjes, dat offeren van geitjes, dat hoeft gelukkig niet meer. Maar wat wel mij intrigeert is dat Job dacht, mijn kinderen kunnen wel eens iets verkeerds gedaan hebben. Hij was dus ongelooflijk bewogen ook met zijn eigen kinderen. En bewust van dat, dat als ze zonde gedaan hebben, dat het beleden moest worden. En dat is iets ook voor mij, dat denk ik van, bidden wij wel voor onze kinderen? Zegenen wij hen wel op de weg die ze gaan? Als ze ergens naartoe gaan, of als ze ergens geweest zijn. Als ze terugkomen, of als je weet, hebben vanavond iets, of morgen, bid voor ze. Zegen ze gewoon en zeg van joh, wat er ook gebeurt, ik bid de bescherming van God over je uit. En daar blijft het denk ik niet bij, want het mooie wat er staat, hij deed het samen met zijn zonen. En dan roept voor mij de vraag op van, hoeveel bid ik met andere mensen? Hè? Hoeveel bid je met je kinderen, hoeveel bid je met je familieleden? Hoeveel bid je nou echt met mensen om hun voor Gods troon neer te leggen eigenlijk. En dat was voor mij een les dat ik denk van Job die deed alles eigenlijk volgens het boekje om het zo te zeggen. En die wou gewoon echt dat zijn kinderen schoon waren van zonde. Ik denk nou, daar kan ik ook nog wat van leren denk ik. En dan kun je zeggen ja, je bent zelf ook niet schoon. Nee, dat klopt, maar je mag jezelf ook natuurlijk voor de troon van God brengen. Zo simpel is het, samen met je zoon, samen met je dochter. En het mooie wat van Job, dat viel mij heel erg op. Er staat wel dat hij een rechtvaardige was, een rechtschapen man, maar er staat nergens dat hij met God sprak. En dat vond ik een heel opvallende. Want toen kreeg de beproeving, hè. Iedereen weet het verhaal van Job denk ik wel, hè, dat de Satan komt bij God en ja, die mag Job beproeven om het zo te zeggen. Die mag alles van hem afpakken. Maar Job houdt vast aan God, hè. Job blijft vertrouwen. En uiteindelijk, hè, dan heeft hij ook wel verwijten naar God of vragen naar God. Mogen wij ook hebben, denk ik, vragen naar God. Van waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Helemaal niet erg. Alleen op een gegeven moment antwoordde God hem dus. En toen God hem geantwoord heeft, toen antwoordde Job in vers 42, vers 5, als ik me niet vergis. Ik zal hem er even bij pakken. Even kijken hoe het staat. Dat is een van de laatste hoofdstukken was dat. En dan nadat God met hem gesproken had, staat er in vers 5. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Dus hij was rechtschapen, hij wist alles wat hij moest doen. Hij deed altijd het goede, ook in Gods ogen. Hè? Want dat zei God ook in het begin. Job is mijn dienaar, Job doet dat allemaal goed. En toch zegt hij hier pas, eerder had ik slechts over u gehoord. Dus op het moment inderdaad, dat kunnen wij ook wel eens hebben. Wij kunnen alles goed willen doen. We kunnen alles goed doen zelfs. Ook voor onszelf. We houden ons aan de wet. We doen alles keurig, we doen alles netjes. Maar toch kunnen we de ervaring hebben. God spreekt niet met mij. Dat kan. En ik heb daar ook jarenlang mee geworsteld. Ik wist dat Jezus mijn redder was. Ik wist inderdaad dat ik verlost was. Maar ik had eigenlijk Gods stem nog nooit echt verstaan. En dan denk ik, ja, lees je dit stuk en dan valt het je op. En denk ik, ik mag ook weten als ik Gods stem niet staan heb, dat God ook naar mij kijkt als ik het goede doe. Laat dat voorop stellen. Dus hij ziet mij, of hij ziet jullie, en hij doet het goede en daar is hij verheugd over. Aan de andere kant hebben we God nog niet gekend op het moment dat we hem niet bestaan hebben. Dat is wat je op hier zegt. En dan denk ik, hoe kun je nou Gods stem verstaan? Hoe kun je dat nou doen? En ik denk, heel simpel zat, we hebben het net gezongen, lees je Bijbel, bid elke dag. Ik bedoel, we hebben het allemaal lekker meegezongen met z'n allen, maar doen we dat ook werkelijk wel? Ik bedoel, we willen allemaal Gods stem verstaan, dat hij tot ons spreekt, dat er iets moois en openbaring komt, dat er iets groots is, dat we werkelijk ook verandering zien. Ja, dat horen we ook zo bij sommige mensen. Maar Gods woord, lezen, dat is vaak al een probleem. Ik bedoel, de Bijbel is Gods woord, zeggen we ook altijd. En waarom is dat dan toch zo moeilijk om dat te lezen? Dat vraag ik me dan soms ook wel eens af. Daar heb ik ook jarenlang mee geworsteld, waarom het zo lastig is om in die Bijbel te duiken. Ja, dat is een ding wat bij heel veel christenen gewoon leeft. Van waarom is het, ik ben zo druk met allerlei dingen, en je hebt je kinderen, en je hebt je werk, en je hebt noem maar op, je hobby's. Terwijl we wel Gods stem willen verstaan, maar het niet willen lezen. En nou zeg ik van jongens, dit boek is echt, hier zit kracht in. En als je Gods stem wil verstaan, begin hiermee. En hoor ik mensen ook wel eens zeggen van ja, dan moet je het Nieuwe Testament lezen, want dat gaat over Jezus. Hè? Dat is waar. Als je denk ik wil beginnen, moet je beginnen in het Nieuwe Evangelie. Ik denk dat je moet beginnen in het Evangelie van Johannes. Dat is het Bijbelboek wat het denk ik het meest dichtbij komt. Maar ook de rest, het Oude Testament. Paulus zegt in 2 Timotheüs 3 dat elke tekst in de schrift door God geïnspireerd is. Nou, om Paulus had het Nieuwe Testament niet, dat alleen maar het Oude Testament. Zo simpel is het. Dus hij doelde gewoon op wat God met zijn volk Israël heeft gedaan. En denk ik, dat is, Paulus schrijft het om, dat is om te onderwijzen. Dat is om fouten te weerleggen. En dat is om op te bouwen, als ik me niet vergis. En denk ik van, ik wil dat. Ik wil dat heel graag. Als ik wil weten wat God op mij spreekt, wat mijn roeping is, wat God mij toevertrouwt, zal ik zijn woord moeten lezen en zal ik tot hem moeten bidden. En niet omdat het moet, nee, omdat ik het wil. Want ik wil graag zijn stem verstaan. Zo simpel is het. En als je worstelt met Bijbel lezen, als je worstelt met bidden, maak er misschien gewoon standaard 5 minuten, 10 minuten tijd voor. Als je moeite hebt met bidden, vraag of iemand anders met je wil bidden. Alleen maar belangrijk, denk ik. Ik denk dat dat heel goed is als je samen bidt. En voor mij inderdaad is dit wat Joppie zegt. Het raakt me die tekst echt van eerder had ik slechts over gehoord, nu heb ik hem met eigen ogen aanschouwd. Dus als God tot je spreekt, dan ga je God pas echt leren kennen in je hart. En ik hoop dat jullie dat ook mee mogen nemen. En dan de laatste. Dat is Daniël. Maar ja, goed, over de kinderen van Daniël is eigenlijk niet zoveel bekend. Eigenlijk helemaal niks. Er staat niks over dat hij kinderen heeft in Daniël zelf. Er staat niks over wie ze dan zijn, hoeveel het er zijn, hoe ze heten. Maar God schrijft het hier wel in Ezechiël 14. En de geleerden zijn niet helemaal over eens of het dan wel de Daniël is die wij kennen. Maar ik geloof dat het wel die Daniël is die God kent, die wij kennen door het woord van God. Omdat God denk ik niet om personen in de Bijbel gaat zetten die wij waar we moeten gissen. Ik geloof echt dat dit ook een woord voor ons is, zodat wij dat ook ons daar kunnen spiegelen. En als ik daar dan vanuit ga, had Daniël dus gewoon kinderen. En hij zegt dus ook tegen Ezechiël, in dit geval zegt tegen het volk, ook de kinderen van Daniël zullen niet rechtvaardig worden door de daden van Daniël zelf. En Daniël was natuurlijk iemand, was een generatiegenoot van Ezechiël. Ezechiël die was een profeet onder de ballingen. Daniël was echt een topfunctie in het bestuur in Babel. Iedereen kende Daniël. Iedereen wist wie hij was. Alle ballingen kenden Daniël. Daar ben ik van overtuigd. Dat was gewoon een bekende man. Omdat hij ook visioenen uitlegde van de koning. Hij wist precies wat God en met tegen mensen zei, en dat kon hij dan vertellen. En ik geloof dat de ballingen ook een beetje misschien wel tegen Daniël opzagen. En misschien hem wel als een soort redder zagen. Hun hoop. Zo van, hey, dit is Daniël. Dat is een Jood. Die gelooft in God. Die ziet wonderen. Die ziet mooie dingen. Hij gaat ons misschien wel uit dit land ook halen. En misschien had Ezechiël dat zelf ook wel. En ik moet zeggen, als je dat vergelijkt, Ezechiël, Daniël, ik kan me voorstellen dat voor Ezechiël misschien best wel moeilijk was. Ik bedoel, Daniël had een topfunctie en die werd door God gezegend. En jij bent een profeet, door God gezonden. En jij moet, nou ja, hij moest 360 dagen op zijn linkerzij liggen. Hij moest 40 dagen op zijn rechterzij liggen. Hij moest eten warm maken op menselijke uitwerpselen. Hij moest een gat in zijn muur maken om te laten zien dat de mensen in ballingschap weer gingen. Ik denk, die man heeft zoveel doorstaan en zoveel moeilijkheden. Terwijl Daniël natuurlijk een luxe positie had. Die zat aan de tafel van de koning, zat hij lekker te eten. Ja, groente. Ik weet niet of je dat lekker vindt, maar goed. Kan, hè. Maar het contrast is zo groot. Dus ook, bedoel, en zo kunnen wij dat natuurlijk ook voelen, hè, tussen de ene christen en de andere groep. Waarom hij wel en waarom ik niet? Waarom zij wel en waarom ik niet? Soms lijkt het niet helemaal eerlijk. Maar ik geloof dat, ongeacht of het nou Daniël is of een zegel is, God wel door allebei datgene tot stand brengen wat hij wil doen en wat hij wil zeggen. En ik geloof dat Ezechiël, daar hebben we een heel mooi bijbelboek ook van gekregen. Er staat heel veel in. En ik bedoel, dan als ik die man, als ik die zijn verhalen zo lees, denk ik van, hij zal het ontzettend moeilijk gehad hebben. Hij zal echt door een diep dal zijn gegaan. Maar wat ongelooflijk gaaf, dat je iedere keer de kracht van God krijgt om daar weer doorheen te gaan. Dat je iedere keer weer weet, God staat me bij. Dat je iedere keer weer weet, God is dichtbij mij. En ook weer dat vertrouwen van, als God iets tegen me zegt, ga ik dat doen. En dat vind ik mooi. En daarom, voor mij de kinderen van Daniël, dat waren de Israëlieten daar. Die ballingen, denk ik. Want die dachten dat Daniël misschien een hoop was om hun als kinderen weg te leiden. Maar ik geloof dat wij dat zijn. Wij zijn misschien ook wel de kinderen van Daniël. Wij kunnen dat misschien ook wel overzetten naar deze tijd. Het is, moet ik het zeggen? Daniëls kinderen waren denk ik niet bekend ook onder de ballingen. Daniël wel, maar de kinderen niet. En voor mij is het de vraag van, als wij kinderen van Daniël, en misschien dat ik nu kan zeggen, wij zijn kinderen van God, zijn wij wel zichtbaar in deze wereld? Zijn wij wel zichtbaar op straat? Zijn wij zichtbaar onder de mensen? Onder de mensen die gebukt gaan, net zoals die ballingen. Die mensen die leed hebben, die mensen die pijn hebben, de mensen die zorg hebben. Zijn wij daar zichtbaar? En brengen wij daar ook datgene wat God door ons heen wil doen? Wat hij door Daniël heen deed, door de zegel heen deed, wilt hij ook door ons heen doen? Ik geloof niet dat er heel veel verschil tussen zit. Ik geloof de Bijbel was toen. Toen deed God heel veel dingen, toen kwam Jezus, deed ook heel veel dingen. En Jezus wil het nu door ons heen doen. Punt. Het is heel simpel. Ik geloof niet dat daar verschil in zit tussen de tijden. Alleen zijn wij bereid om dat dan vervolgens ook te doen. Zijn wij bereid om naar buiten te gaan en tegen al die mensen te zeggen, Jezus is jouw redder. Of misschien ook wel te zeggen, jij gaat nu naar Jezus toe. Als God dat tegen je zegt, bij jou het ons dan tegen. Ja. Dan denk ik, ja. Dit is een beetje wat een notendop wat ik jullie wou vertellen. Maar goed, misschien geldt dat ook niet voor iedereen natuurlijk. Hè? Misschien zit je hier wel als niet-christen. Kan, ik weet het niet, ik heb geen idee. Als je hier nou als niet-christen zit en je weet niet precies wat Jezus voor je wil doen. Wat de boodschap is die hij tot je brengt. Als je hem nog niet aangenomen als redder, dan... Nou, wil ik je vragen van, joh, geef dat gewoon aan. Vraag het gewoon, dan willen we voor je bidden. Dan willen we gewoon er voor je zijn. En dan willen we gewoon zeggen, Jezus wil ook jou redden. Jezus wil ook jou aannemen. En als je hier wel zit en je denkt, hé, ik heb God aangenomen. Ik heb gewoon Jezus in mijn hart. Dan wordt het denk ik eens tijd dat we Jezus er eens uitlaten. Dat we hem gewoon eens laten zien in de rest van de wereld. En als we dat gaan doen, denk ik dat er heel veel mooie dingen kunnen gebeuren. Dan kunnen we als een olievlek over deze wereld, in het begin in Tiel, gewoon mensen gaan bereiken. Mensen, we zijn vissers van mensen, dat we mensen gaan. Ja. Precies. Mag ik met jullie bidden? Lieve Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw rijke woord. Dank u wel voor uw Bijbel. Dank u wel dat we daar hoop uit mogen halen, dat we daar troost het mogen halen, dat we dingen uit mogen leren ter opbouw, Heere. Dank u wel dat we daar ook mogen zien de dingen die we misschien fout doen, de dingen die we anders kunnen doen. Dank u wel dat u in ons hart leeft. Dank u wel, heren, voor kinderen die we hebben, tieners, heren, en wilt u geven dat we hen ook echt mogen bereiken, heren, dat aanstekelijk mogen zijn, heren, en dat ze mogen zien aan ons, aan ons ouderen, dat wij echt zijn, dat we bij u horen. Heer, dat wij een roeping op ons leven hebben gekregen van u. Dat hebben we allemaal, één voor één, stuk voor stuk, hebben we allemaal een roeping gekregen, Heer. En wilt u geven dat wij die roeping mogen horen, uw stem mogen verstaan, Heer. De midden van de Bijbel, de midden van het bidden. Heer, en dat we elkaar mogen aanvuren om dat te blijven doen. Heer, wilt u geven dat we een voorbeeld mogen zijn, een lichtend licht. Heer, dat mensen aan ons mogen zien. Heer, dat wij een licht zijn in deze wereld, Heer. Dank u wel voor zoveel mooie verhalen, dat van Regina en dat van zoveel andere mensen die ons voorgegaan zijn, Heer. En die hebben laten zien hoe mooi het is om in u, het vertrouwen in u te stellen, Heer. Dat gaat niet altijd goed, Heer. En we zijn al geneigd om heel vaak het beltje er neer te gooien. Heer, maar dankzij u kunnen we doorgaan, Heer. U bent de rots waarop wij bouwen. Heer, groot bent u, Heer. U bent overwinnaar. Dank u wel, Heer, voor alles wat u ons geeft, Heer. Alles wat we doen, Heer. En wilt u geven, Heer, dat we straks weer naar buiten mogen gaan, Heer. In de wetenschap dat u onze roeping heeft gegeven. In de wetenschap dat er zoveel mensen zijn, Heer, die nog zoekende zijn naar u. Heer, en dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Heer, met prijs in uw grote naam, in de machtige naam van Jezus. Amen.